Het wiegende lichaam ten opzichte van de glibberige wereld is geen magisch fenomeen, maar een reële ervaring op stemming van de sporter. Hardlopers, voetballers en wielrenners wiegen, zoeken cadans en trillen mee. Hun bestaan is bewegend, zintuigelijk, wiebelend en ritmisch, zoals het golvende leven op zee. Het lichaam is een schip. In het meer romantische deel 2 van het boek Wij zijn ons lichaam beschrijft Aldo Houterman de vloeibare omgeving van het lichaam. De centrale vraag is hoe de omgeving van het lichaam kunnen begrijpen. Houterman zet erin het denken vanuit het lichaam door en voegt eraan de prikkelende these toe dat het een illusie is te denken dat we controle hebben met ons brein, over ons lichaam en over de wereld. Deze stelling wordt knap geïllustreerd aan de hand van twee literaire romans waarin de hoofdpersonen op zoek gaan naar ultieme controle. En steeds weer ontglipt hen de controle en realiseren zij zich dat ze zullen moeten leven met de ongrijpbaarheid van de dingen om ons heen. De wereld is fundamenteel glibberig. En het lijkt erop dat de aarde met ons meedenkt en een actieve rol speelt in ons bestaan. Aldus Houterman. Op basis van het werk van denkers René ten Bos en Michel Serre is de vergelijking van Houterman tussen water en de wereld waarin wij leven en bewegen al snel getrokken. Het lichaam is niet een door huid omhulde substantie, maar mengt zich met de temperatuur en de golven. Het neemt de golven in zich op en laat ze ook weer stromen. Het lichaam kletst, wordt nat en smerig, maar het bevuilt zelf ook. Aldus Houterman. Wat ons betreft schetst Houterman in dit deel een onthutsend perspectief op motorische controle en het in de wereld zijn dat de wenkbrauwen doet fronzen. In deze aflevering vragen wij ons af hoe de vloeibare omgeving ons bewegen bepaalt en wat dit nu precies betekent voor fysiotherapie en revalidatie. Je luistert naar De Ambigeuze. Mijn naam is Sil Kloppenburg en mijn tafelgenoot is Peter Glashouwer. Goedemorgen Peter. Welkom weer bij deel 2.
Goedemorgen, leuk dat we hier weer zitten, Sil.
Ja, het is, ik zeg wel deel 2, maar inmiddels aflevering 3. We hebben natuurlijk deel 1 opgesplitst in ook weer twee aparte afleveringen. Maar vandaag gaan we deel 2 bespreken van het boek Wij zijn ons lichaam. En jeetje, wat heb ik weer genoten van dit deel. Hoe is dat bij jou geweest?
Ja, superleuk. Je hebt zelfs het boek gekocht waar het over gaat.
Ja, ik kon het niet laten. Ik was zo getriggerd. We hebben het nu over het boek wat in deel 2 wordt aangehaald. Het gaat over Moby Dick. En het schijnt dus echt wel wereldberoemde literatuur te zijn. Amerikaanse literatuur. En ik kon het toch niet laten om het boek aan te schaffen. Dus ik vond nog een tweedehands versie op bol.com. En ik heb hem gekocht. En ik ben ook begonnen trouwens. Dus het is echt het is fantastisch.
Ja, super. Ja, het mooie hieraan is dat Aldo, denk ik, met die voorbeelden uit het boek ook wel heel concreet kan maken. En het is een beetje romantisch, zeg je ook in de introductie. Het is echt, echt terug naar een wereld, een beschreven wereld die deels echt is, maar deels ook niet. En het inderdaad spreekt wel heel erg aan, ja.
Ja, goed. Ja, die romantiek die druipt er wel van af. Hè? Althans, we hebben het wel zelf een beetje omgedoopt naar de romantiek. Hè? Want het was wel even wennen, toch? Het lezen van... En ook de vertaalslag maken van dat hele... Dat toch soms wel technische beroep wat we hebben. Naar een analyse vanuit de kunst en de literatuur.
Ja, absoluut. Ja, kijk, als je dat eerste hoofdstuk is het heel grijpbaar, inderdaad. Van hoe zit ons lijf in elkaar? Dingen als reflexen en bewegingen en waarneming en sensoriek en zo. En dan kom je uit bij hoe beweeg je dan? En nu komen we in één keer uit bij iets wat volgens mij in therapie ook het allerminste aandacht krijgt. Is hoe interacteren wij met onze omgeving?
Ja.
En dan met name die omgeving die zit in elkaar. En die, volgens mij benaderen we die altijd als vast. Hè? De vaste grond, de vaste objecten. Maar die vastigheid zou wel eens helemaal niet zo heel vast kunnen blijken.
Ja. Hey, terwijl je dit zo zegt, hè, over de grijpbaarheid. Denk je, wat ik me nu in één keer bedenk. Zijn wij niet gewoon zelf ook gewoon nu, als het ware, ondergedompeld. Of in het experiment van... het hebben van controle, de grijpbaarheid van de dingen om ons heen. We hebben geprobeerd dat hele hoofdstuk een soort van aan te grijpen, maar we merken ook dat het ons ontglipt. En dat we ook moeten kijken van, hey, hoe moeten we de dingen begrijpen? En dat zwelt soms wat aan en dat lukt dan. En dan ben ik ook weer helemaal de draad kwijt. En ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar nu denkt, waar hebben ze het over? Maar dat is misschien ook wel de essentie van dit deel.
Ja, nou, ik hoorde mezelf discussiëren met de collega, vriend Simon. Simon is vervent triatleet. En even de simpele gedachte, dat is lopen op vaste grond makkelijker voor de mens dan bijvoorbeeld zwemmen in dat woelige, onvoorspelbare water waar Moby Dick het over heeft. Mm-hmm. En dan is glibberigheid is maar één dimensie, want hij begon gelijk over, ja, maar net als bij een wreefstap in het voetbal zijn er gewoon mensen die in het water niet lukt om zich af te zetten tegen het water in de zwemslag. Ja, dus dat is een motorische skill die je echt van jongs af aan ook echt moet leren om dat goed te kunnen ontwikkelen. Dus ook, ik denk uiteindelijk dat de grijpbaarheid van ook de vaste ondergrond is ook schijn in werkelijkheid. En maar als je moet echt zwemmer zijn om te snappen hoe water werkt, om je daarin motorisch te kunnen voortbewegen. Dat was in elk geval een leuke uitkomst van dit tweede hoofdstuk.
Grappig. Ja, dat mooie discussie. Want Simon is fysiotherapeut ook, hè?
Ja, zeker. Zeker. En hij doet ook wat wetenschappelijk onderzoek op allerlei terreinen. Maar hij is, laten we zeggen, zeker ook de parallel met het boek, hè. Aldo, die heeft het over sport. En sport is toch een beetje wat ons bindt. En zeker ook binnen onze beroepsgroep. En ja. Zijn dat gewoon echt superleuke voorbeelden om mee aan denken te gaan.
Ja. En je zegt het al, water, vaste ondergrond. We hebben het over grijpbaarheid, glibberigheid. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen die naar deze aflevering luistert, denkt, ik heb even iets meer houvast nodig. Even een hele korte uiteenzetting van het deel. Volgens mij is de centrale vraag in dit deel van, bestaat er zoiets als het hebben van controle over de dingen om ons heen, de omgeving? En Aldo die gaat dat eigenlijk een beetje uitwerken aan de hand van twee literaire romans. Eén is het boek Moby Dick, Amerikaanse literatuur, van Herman Melville. En aan de andere kant De Kunst van het Veldspel, een boek over honkbal. En die twee boeken gebruikt hij om eigenlijk een betoog te houden dat er een soort van illusie is dat we controle kunnen hebben over de omgeving. En vanuit dat betoog komt hij bij de denkers als René ten Bos, Michel Serres, die veel meer het denken vanuit de dynamiek van het water, de fluiditeit, de stroming, het aanzwellen, golven, dat soort zaken, dat ons veel meer, dat misschien wel veel dichter bij de realiteit staat over hoe wij een soort van samenleven met de dingen om ons heen. Dan dat wij een soort van representatie maken in ons brein, hè, waar we in deel 1 al veel over hebben gehad, van waaruit we controle kunnen uitoefenen over de omgeving. Volgens mij is dit een beetje de structuur van het hele deel. En ik denk dat wij daar dus gewoon een goed gesprek over moeten voeren, van hey, wat verstaan we daar nou onder en hoe zullen we dan die vertaalslag moeten maken voor de fysiotherapie? Want ik heb wel het idee dat hier ongelooflijk veel spijkers op hun kop worden geslagen.
Ja, zeker. Zeker. En ook bijvoorbeeld oefenen met de gedachte dat bewegen een soort lineaire bezigheid is. Hè? Dus dit is een geplande actie in een vaste omgeving met vaste parameters, hoeken en versnellingen. Weet je wel? Dat soort dingen die komen wel compleet op zijn kop te staan. En als ik dan bedenk, kijk, in de fysiotherapie doen we vooral analyseren vanuit fixed points. Dus even aannemen dat de ondergrond gelijk blijft, dat de tegenstander niet in de buurt is, dat de bal niet rolt. En dan gaan we kijken naar wat een knie doet, kniehoek doet bij een bepaalde beweging. Of gaan we kijken wat de heup doorzakt bij een uitstap of zoiets. Hè. Dus ja. wij hebben in onze bewegingsanalyse vooral die context gereduceerd tot vaste punten. Mm-hmm. En dat is wel een probleem, denk ik.
Ja, dat doet me gelijk denken aan een van zijn voorbeelden wat later in het deel, waarbij Aldo het heeft over het grijpen van zo'n bal, die honkballen. Ik weet niet of je dat voorbeeld nog aan kunt halen, maar volgens mij geeft hij daar ook aan van, ja, grijpen is in essentie ook heeft, is ook een soort van continuum waarbij het gaat over er is een aanloop en een afloop, maar die bal zit nooit vast in die hand. Als dat namelijk zo zou zijn, dan gaat het ook mis. En dan noemt hij die voorbeelden van de jips aan. Je had ze volgens mij ook gekeken op YouTube, toch?
Ja, superleuk. Die moeten we in de show notes moeten we een paar YouTube-filmpjes opnemen. Van die gasten die gewoon tijdens het pitchen gewoon 5 ballen achter elkaar gewoon in het publiek of 2 meter voor hem op de grond gooit. Ja. Midden in een wedstrijd. Wat is er aan de hand met die man?
Ja, en dat sluit ook weer aan volgens mij op dat boek. Hè? Dus ik ga nu even weer van links naar rechts. Maar dat is, zo lees ik ook dit hele deel. De Jips, Griekse ei, IPS. Voor de luisteraar moet je echt eens opzoeken. Die gasten, dat zijn top honkballers. Maar die houden die bal op de een of andere manier toch te lang vast. Het gaat mis, waardoor ze die bal niet goed weggooien.
Ja, het gaat volgens mij daarbij om een motorische vaardigheid die mensen aantoonbaar hebben en hebben gehad. En die motorische vaardigheid die je dus aantoonbaar volledig beheerst, die om onduidelijke redenen van het een op het andere moment compleet verdwenen is. En je ziet de paniek in de ogen bij die mensen die dat overkomt. Ik kwam ook een filmpje van Dart de Rietes tegen, vind ik wel weer... schattig hoe de darters daar hun eigen woorden hebben verzonnen. Maar het is ook zo'n jongen die dus gewoon geen finishes meer kan gooien van het een op het andere moment. Ja. En dat is volgens mij toonbeeld voor hoe bewegen in relatie tot omgeving staat. En dat het dus, naar mijn idee, dat als er een gouden standaard is voor één soort beweging en je zou die onder de knie hebben, dan zou je vanaf dat moment die motorische actie iedere keer zou kunnen starten. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk van de 100 keer heb je 100 keer een andere beweging.
Ja. Ja.
En dat is dus volgens mij ook het thema van het eerste hoofdstuk. Bewegen is vooral interacteren met je omgeving.
Ja.
En is telkens momentaan oplossingen zoeken voor de uitdagingen en de doelen die je hebt op dat moment. En er komt dus een bewegingsoplossing voor die doelstelling, voor dat moment in die omgeving.
Ja, precies. En wat daar volgens mij ook essentieel is om te benoemen, wat ik uit dit deel zo elke keer weer teruglees, is dat... we daarin niet het idee moeten hebben dat wij als lichaam, als persoon, daarin de enige zijn als het ware die daarin keuzes maken. Maar zoals het in het boek veelal wordt omschreven, het is niet zozeer dat het lichaam alleen maar controleert over een omgeving, maar de omgeving doet ook mee. Het doet mee, bepaalt in zekere zin ook, hoe wij bewegen. Dus bijvoorbeeld als die honkballer een bal moet vangen, is het de honkballer die naar die bal kijkt, maar die bal kijkt ook naar de honkballer. Nou, waarschijnlijk gaat het nu weer duizelen. Want wat denk je nou? Ja. Een bal die gaat kijken? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat erom dat je volgens mij leert kijken naar een andere vorm van controle tussen lichaam en omgeving.
Ja. Ja, het voorbeeld van die bal met honkbal zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat als ik zie het vertrekpunt van de bal en ik schat in wat de snelheid is en onder welke hoek die het slaghout verlaat, dan kan ik soort van berekenen de baan en als ik dat vaak genoeg gedaan heb, dan maak ik een soort schatting waar die neerkomt. Dat is, laten we zeggen, een vrij lineaire natuurkundige manier van motoriek afstemmen op het doel wat je hebt vangen.
En dat is echt dat representatiedenken ook, hè?
Ja, precies. Precies. En dat hij in dit hoofdstuk ook bijvoorbeeld die studies van Gibson erbij haalt. Mm-hmm. Die vooral het effect van licht op het oog onderzoekt aan de hand van weerspiegelingen van materiaal. Mm-hmm. En dat bijvoorbeeld zoiets als die bal recht op je neus afkomt, hè, dat is de beste manier om hem altijd te vangen. Maar is ook de makkelijkste manier, omdat jouw ogen... zien dus dat kleine stipjes steeds groter worden en de snelheid waarmee dus het gezichtsveld groter wordt op die bal, is een representatie voor de snelheid van die bal. En die koppelingen die zitten dus natuurlijk in het systeem van hoe het oog werkt en hebben een directe link met hoe motoriek werkt. En dan is het dus dat die bal, die verraadt aan jou wat zijn snelheid is door wat je ziet, hoe die in de omgeving beweegt.
Ja, dat is echt. Dat is, ik ben zo fan van Gibson geworden. Als het gaat. Dit noemen ze directe waarneming. Hè? Dus de informatie die direct soort van aanwezig voor ons is. En daarmee voorkomen we dus ook dat we een soort van eerste mentale representatie maken. Om daar berekeningen uit te kunnen. Een soort van destilleren die ons op de juiste plek moeten zijn. Hij geeft daar trouwens ook een mooi voorbeeld in. En dan moet ik opletten, want dit was ook wel een lastig voorbeeld. Maar hij zegt, ja, als je in je bureaustoel zit en je kijkt een beetje schuin omhoog, dan zie je de klok in beeld verschijnen. En als je dan vervolgens je in je rollende bureaustoel naar achter duwt, maar je blijft zeg maar omhoog kijken, dan verdwijnt die klok weer naar beneden. En dat geeft dus informatie over hoe ver jij van je klok verwijderd bent. Zonder dat ik daar eerst berekening voor hoef te maken. Dus die informatie is gewoon direct aanwezig. Ja. En dat maakt dus dat ik op het juiste moment, op de juiste plek met die bal kan zijn. Hè? Ik kom in een soort van ritme samen met die bal.
Ja, en het is vooral leuk om in dat voorbeeld, moet je eerst bewegen in een kamer terwijl je ogen dicht doet. En dan zal iedereen zeggen, oh, maar dat is makkelijk. Ja, precies. Moet je dat maar eens doen in een bekende omgeving. Dan heb je toch stiekem een idee van hoe die omgeving eruit ziet. Mm-hmm. Ik heb net een nieuw huis. En op de eerste verdieping zitten wij nu tijdelijk, terwijl het huis verbouwd wordt. En daar zit een heel naar afstapje in. En wij hebben de vloer wit geschilderd. Mm-hmm. Niet vragen waarom, maar goed. En dat afstapje is dus niet te zien. En ik heb nu al meerdere mensen gehad die bijna hun nek breken op dat afstapje. En het grappige is, als je er naartoe loopt, zie je hem wel. Maar als je terug van het afstapje komt, zie je de diepte niet. Dus hoe gebruik jij je ogen bij het bewegen in de ruimte, als die ruimte voor jou onbekend is? Dat is, weet je, voetje voor voetje, schoorvoetend. Ja. Weet je hoe belangrijk die visuele informatie blijkbaar is voor motoriek?
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Hoe die lichtreflecties, en dat dus bij een witte vloer, valt die lichtreflectie valt een soort van weg. Waardoor je dus niet meer goed die diepte kunt zien.
Ja.
Ja, dit is een prachtig voorbeeld. En je stelt de vraag, hoe anders? Ik zit bijvoorbeeld even te denken aan blinden en slechtzienden, die dat dus niet hebben. Die zullen dat ook op een andere manier moeten doen. En de uitstap die Aldo daar dan ook maakt, is dat dat niet alleen gaat is op visuele patronen, maar het gaat ook over klanken, geuren, tastwaarneming. Ook daarin hebben we dus eigenlijk die directe waarneming, en dat je zou bijna dat proces van de verandering van reflectie kunnen gebruiken om je te kunnen manoeuvreren, om die beweging plaats te kunnen laten vinden in een omgeving. En dat vond ik zo'n een prachtige gedachte van, ik denk ja, dat is iets wat we nog veel meer zouden kunnen benutten ook in de praktijk. En wat doet het op het moment dat je daar problemen mee hebt bijvoorbeeld?
Ik vind dat echt een mooie overgang, Sil. Want die juist ook als we het eerste hoofdstuk recht willen doen, dan moeten we dus ook afstappen van bijvoorbeeld de dominantie van planbaarheid, maar ook de dominantie van de ogen in relatie tot motoriek. Mm-hmm. Want neem een willekeurige, weet ik veel, een zenuwletsel, waardoor je niet meer kunt waarnemen wat het gevoel is in je voet. Kun je dan nog schaatsen? Kun je dan nog skiën? Kun je nog druk nemen in die schoen? En kun je dat vertalen naar een efficiënte draai? Daar een voorstelling van maken is dus cruciaal, dat die beweging tot stand komt door samenwerking van al die zintuigen. En dat, laten we zeggen, op een squashbaan staan en horen waar die bal is, dat bestaat daadwerkelijk. Laten we zeggen, de baan en de snelheid van die bal, die hebben een geluid. Ik denk dat dat iets is wat je enorm helpt om te bepalen waar je moet gaan staan om die bal vervolgens te kunnen gaan slaan. Ja. En dat is die interactie met die omgeving.
Ja, en daarin, wat je zegt, dat geluid is er niet instantaan bijvoorbeeld. Hè? Dus dat geluid zwelt aan. De geuren zwellen aan, lichtreflecties zwellen aan en gaan ook weer. En om even die koppeling te maken met hoe we starten. Over, ja, hoe gaat het dan met die controle? En moeten we niet te veel lineair denken, maar meer niet lineair? Volgens mij gaat Gibson in de theorie van die directe waarneming dus ook ons heel erg helpen om veel meer vanuit die dus dat beweging komt en gaat, en dat je dus in de ritmiek van je omgeving komt te zitten, dat dat veel belangrijker moet gaan worden in die praktijk waar we mee bezig zijn. In plaats van, we pakken één beweging met een begin en een eind, en daar gaan we eens goed naar analyseren. En als we maar lang genoeg analyseren, komen we er vanzelf achter wat nu de essentie van de beste beweging is. Nou ja, het risico ligt dan op de loer dat we in de jips terechtkomen. Hè? Dat het dan juist weer helemaal misgaat. En ik vind dus dat de opzet van dit deel, waarbij die begint met Gibson, daar een prachtige opmaat toe geeft.
Ja, ja, mijn oog valt even op een citaat. Hè, dat, even uit het boek. Hè. De ongrijpbaarheid van de bal en de walvis. Hè, die walvis die eenmaal onder het water razendsnel om zijn as draait en snel de tegenovergestelde richting uitzwemt, maakt de vangbaarheid van die walvis, of in de vorm van de bal, hè, de onverwachte stuit, maakt hem per definitie ongrijpbaar. En dat zijn de voorbeelden die je goed moet vasthouden. Is dat, stel dat beweging te plannen zou zijn, ben je dus altijd te laat als het anders loopt dan je verwacht. En dat motoriek vooral laat zien dat mensen die motorisch vaardig zijn, kunnen juist goed reageren op verstoringen. En juist ook onverwachte verstoringen. En omgedraaid zou je zeggen, dus wil je mensen helpen om te leren bewegen, dan zul je ze dus vooral heel veel variatie moeten aanbieden om te kunnen reageren op die verstoringen. En zou je ze dus per definitie, ik hoor het mezelf zeggen hoor, maar niet moeten vastpinnen op instructies die ze minder flexibel maken of op met vastpinnen op oefeningen in omgevingen die vast zijn.
Ja, en wat bedoel je dan met omgevingen die vast zijn? Want ik heb het gevoel dat we nu op een kantelpunt staan.
Kantelpunt. Nou kijk, dat je ik doe even een klein uitstapje, sta me toe. Is dat je in de omgeving waar je altijd bent, raak je een soort van depressief. Merken we nu allemaal in de corona dubbel op. En wat we gaan doen is gaan naar buiten. We gaan indrukken opwekken. We gaan die sensorische ervaring van buiten op ons in laten werken. En het doet ons goed. Als, laten we zeggen, bewegen is dus veel meer dan alleen maar een taak. En bewegen is dus ook veel meer dan, laten we zeggen, een perfecte beweging voor die taak. Bewegen is interacteren met je omgeving. Dus als ik erover nadenk dat wij mensen op een loopband laten lopen of in een squatrek laten squatten, is dat, laten we zeggen, dat past nauwelijks bij, ik moet kunnen tillen, ik moet zwaar kunnen tillen in mijn werk, of ik moet dingen van de grond op kunnen pakken zonder dat ik last heb van mijn rug, of ik wil graag mijn actieradius vergroten zodat ik zelf boodschappen kan doen. Ja. Hoe lang hou je mensen binnen op de loopband? Want buitenlopen betekent stoepjes, gladde ondergronden. En dat wordt het per se de belemmeringen. Op het moment dat mensen denken, ik kan wel lopen, maar het is nu glad buiten. Hoor. Ik ga niet naar buiten. En ja, dan gaan mensen dus uiteindelijk niet in beweging komen, et cetera, et cetera.
Zeg je nu eigenlijk, en ik leg je niks in de mond hoor, maar zeg je nu eigenlijk dat die fysiopraktijk, is heel kritisch wat ik nu zeg, maar dat we de mens ontdoen van zijn patronen, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Dus we brengen iemand terug naar een oefening, één enkele oefening, bijvoorbeeld in squatrek. We brengen iemand terug in een fitnesszaal, in een praktijk. En daarmee snijden we al die relevante indrukken, patronen, klanken, geuren, die snijden we als het ware weg. Die juist zo belangrijk zijn om die ritmiek van bewegen voor elkaar te krijgen.
Ja, precies. Dus het voordeel is, je creëert veiligheid, voorspelbaarheid. Ja. Lineariteit is misschien wel een manier om juist snel te kunnen leren. Dus we zien mensen in onze praktijk opbloeien binnen de oefeningen en de grenzen die we ze stellen. Maar het is absoluut geen garantie dat ze in hun eigen context ook die beweging kunnen maken op een succesvolle manier. Of dat ze bij verstoringen in die onverwachte context ook goed zullen reageren. Ja. En volgens mij is dat precies wat je mensen hoort zeggen. Ja. Is, weet je wel, ja, het ging goed, maar in één keer ging het helemaal mis. Ja. Ja, ik snap er niks van. We zijn zo lekker bezig met trainen.
Oké, dus Gibson en zijn theorie, zijn gedachtegangen, in combinatie natuurlijk met Maurice Merleau-Ponty, gaan ons mogelijk nog wel eens wat handvatten geven om daar wat ontwikkeling in te
Ja, weet je nog, die eerste aflevering, volgens mij hadden we het over dat je moet in je omgeving zijn om te ervaren wat bijvoorbeeld de looplijnen zijn op het voetbalveld of de speellijnen. Hier komt die context precies weer op die manier terug. Is dat je in die context moet zijn en hem moet ervaren om daarin succesvol je beweging te kunnen plannen en organiseren.
Ja. Ik doe even een tussentijdse optelling en dan kom ik tot een soort van tussentijdse conclusie waarbij ik zeg, weer dat lichaam is zo belangrijk om, hè, met dat lichaam kunnen we bewegen, door te bewegen kunnen we waarnemen. En we moeten af van het idee dat het brein een soort van alles overheersende uberstructuur is. Maar gewoon onderdeel is van het hele systeem van waarneming.
Ja, en het idee dat het brein controleert is obsoleet. Achterhaald.
Ja. En dan, want volgens mij is dit even een mooie tussentijdse conclusie. Maar ik hoorde jou net nog iets zeggen over een vis. En die moeten we wel even kort toelichten. Want Moby Dick, het boek over Moby Dick van Herman Melville. Dat boek gaat dus over de jacht op een walvis. Peter, vertel, wat heeft dit te maken met fysiotherapie?
Ja. Goeie vraag. Leuk. Kijk, de walvis. Bijvoorbeeld één item wat ik heel leuk vond in de vergelijking die Aldo trekt. Is dat die vis die zwemt in het water. In al zijn macht en onvoorspelbaarheid. En vervolgens hebben ze een vis gevangen. En op het dek is de vis dood. En de anatomie is niet meer een fractie van wat die vis was toen hij in het water was. Dus de vis in zijn context is een ander ding dan de anatomie van een dood dier. Mm-hmm. Dat is goed om je dat te realiseren. Ik denk niet dat die schrijver expliciet dit zo bedoelt zoals wij dat er nu uithalen. Maar ik denk wel dat het een prachtig voorbeeld is van een waarneming. En dat is filosofie. Hè? Dus een waarneming die je helpt om de werkelijkheid beter te begrijpen. Laten we zeggen, die walvis staat dus voor onbekende en onvoorspelbare bewegingen waar we jacht op maken. Je zegt al, het gaat over controle van, en volgens mij dat boek is zeker ook controversieel, want dat hele existentialisme, is er een diepere waarde, is er zoiets als geloof? In die diepere waarden of is alles onvoorspelbaar? Weet je? Ik kan me voorstellen dat ook per definitie controversieel is en ook moeilijk te vatten voor mensen. Mm-hmm. En dat die walvis vooral symbool staat voor alle doelen die wij nastreven. Ja, die walvis is dus gewoon een symbool. En volgens mij doet hij dat ook duidelijk, laat hij dat merken van de kleur van die walvis en et cetera. Maar voor de fysiotherapie betekent het. Zeker in de parallel die Aldo trekt, de onvoorspelbaarheid van een omgeving die wij niet kennen, mm-hmm. van een dier die we niet kunnen voorspellen. Dus we interacteren in een onvoorspelbare omgeving met onvoorspelbare anderen. En misschien is dat een mooie opmaat voor onze volgende podcast.
Ja, zeker. Dan hebben we al gespiekt bij deel 3. En ik wil nog even stilstaan bij die vis, want los van de walvis zelf, maar het boek, andere boek wat daarbij aan wordt gehaald, dat gaat dus over de kunst van het veldspel. En de vergelijking tussen de twee boeken, de gemeenschappelijkheid, is dat het gaat over die witte walvis of die witte bal. Ja. En bij de honkballers gaat het en het team, iedereen is daar gefocust op de bal. Het onder controle krijgen van die bal. En bij Ismael, de kapitein van het boek, bij Moby Dick, gaat het natuurlijk over het grijpen van die walvis.
Ja.
Je beschrijft het mooi, hè? Die walvis is een soort van ongrijpbaar. Maar die bal is in zekere zin ook ongrijpbaar. En van daaruit ontstaat op een gegeven moment die analyse over water. En René ten Bos, Denken des Vaderlands, heeft ook een boek geschreven over water. En daar gaat Aldo op een gegeven moment naartoe. En volgens mij, zonder dat we nu helemaal allerlei citaten uit gaan pluizen wat daarin is gezegd, als ik die denkers van Ceres, Lucretius, René ten Bos, als ik dat allemaal bij elkaar optel, gaat het dus over dat we veel meer dus vanuit die niet-lineariteit, die multicausaliteit als het ware, moeten denken. Overigens is dat al iets wat natuurlijk in die dynamische systeemtheorie ook al veel terugkomt. Maar het is fout om te denken dat we mechanisch lineair gaan denken. We moeten veel meer in de dynamiek van water gaan denken, waarbij er geen begin en eind is. Beweging ontstaat zonder dat er een duidelijk begin en een eind is. En ik vond dat wel een mooie analogie voor hoe wij in de fysiotherapie nog wel wat te winnen hebben.
Ja, kritisch gezegd. We hebben heel wat te leren. Kijk, als ik sprekers in de fysiotherapie hoor praten over complexe systemen of complexe casuïstiek, dan zie ik vervolgens een opsomming van alle elementen die dan de complexiteit opmaken. Terwijl volgens mij de definitie is dat je dat niet dan weet.
Ja.
Dus je zit naar samenhang van patronen te kijken en je zit niet in samenhang van afzonderlijke elementen te kijken. Dat wil zeggen, we hebben echt in die zin nog heel veel te groeien in de richting van omgaan met complexiteit. Maar alleen de andere kant is natuurlijk, met voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen, is fysiotherapie is in die zin vaak fysiologie en de uitwerking daarvan op herstel, is vaak bewegen. Biomechanisch geanalyseerd, is psychologie rondom duidelijke patho-psychologische processen. Het is allemaal heel rechtlijnig. Terwijl we allemaal zullen zeggen, ja, maar de werkelijkheid, dus de klinische kenmerken van een patiënt zijn altijd anders dan dat ene kenmerk. We zullen de laatste zijn die zeggen, ja, een patiënt of een mens is makkelijk te begrijpen.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, terwijl ik dit, we hebben het hier over en we hebben natuurlijk ook, we plaatsen wat kritische noten op het doen en handelen, of doen en denken in ons vakgebied. En aan de andere kant, ik denk dat, hoe kan het? Waarom zijn we daar dan gekomen waar we nu zijn? En het deel begint met een beschrijving uit een film. Over een bepaalde een persoon met een dwangneurose. Ons allen misschien wel bekend. Ik denk dat we allemaal wel iets dwingerigs in ons hebben. Maar deze persoon die gaat ver. Hè. Dus je kent er wel 5 keer de deurklink. Alles dubbelchecken. 10 keer handen wassen, et cetera. Dus, en met het idee, als ik dat maar goed genoeg doe, dan houd ik de inbrekers buiten. Word ik niet ziek, et cetera. En soms heb ik het idee dat wij, wat je net ook zei, hè, over die veiligheid. Op het moment dat we op die manier naar controle gaan kijken en daarmee bezig zijn, wil ik ook veiligheid creëren. Misschien wel schijnveiligheid. En ook een soort van overzicht, organiseerbaarheid. Communiceren over het beroep. Het geeft ook ongelooflijk veel handvatten. Snap je wat ik bedoel?
Dus ja, ik zit te luisteren naar je. Ik denk dat inderdaad, als je het omdraait. Kijk, wij als fysiotherapeut moeten ons realiseren dat de werkelijkheid echt complexer is dan wij kunnen voorstellen. Maar vanuit patiëntperspectief is bieden van controle misschien wel de belangrijkste therapeutische werking. Dus juist daar controle geven, waar die niet is, geeft rust. Als het gaat om stressoren bij onbeantwoorde vragen. Of controle over een beweging die tot dan toe instabiel aanvoelde. Ja. Laten we zeggen, controle in die brei van onzekerheid is misschien wel ons belangrijkste therapeuticum.
Ja, exact. Ja. Dus dat ik zou dus, we beginnen het hele betoog met van, ja, weet je, het is een illusiecontrole, maar het is ook maar weer vanuit welk perspectief. Hè? Misschien sluit dat ook weer aan bij de ambigeuze. We proberen de dubbelzinnigheid boven tafel te krijgen. Maar ik denk ook dat het goed is om misschien kunnen we controle af en toe ook bewust inzetten. Hè? De illusie van controle is niet per definitie fout, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar als je dan maar niet met nocebo's komt. Dus versimpelingen die wel logisch en duidelijk zijn en houvast kunnen bieden, maar die mogelijk schadelijk zijn voor de toekomst. Daar ben ik wel een beetje allergisch voor, hoor, want dat is natuurlijk te makkelijk.
Ja, dat heb je ook weer gelijk in. Ja, dat maakt het ook weer alleen maar moeilijker, dit.
Leuk om dit zo even door te akkeren samen. Dat is wel ook het interessante aan dit boek, is dat het je vooral op dat soort sporen zet.
Ja. Hey, we zijn alweer een tijdje aan het kletsen. En volgens mij is het ook wel weer bijna tijd om af te gaan ronden. Maar niet voordat we straks nog tot een soort van sum-up zijn gekomen. Maar wat ik je ook nog even wil laten horen. Want dit hele deel, ik moest zo denken aan een fragment wat ik heb gezien bij Top 2000 de Hekkensluiters op 24 december. Leo Blokhuis, inmiddels volgens mij voor heel Nederland wel bekend. We hebben natuurlijk allemaal voor de buis gezeten tijdens de lockdown in december. Maar Leo Blokhuis die interviewt een dronken Courtney Taylor Taylor. En het was echt een fantastisch fragment. Deze zanger, die heeft een eigen wijnbar. En het is de zanger en gitarist van de Amerikaanse rockband The Dandy Warhols. En je kent de band mogelijk niet, maar ook weer wel. Want ze zijn bekend geworden met het nummer Bohemian Like You. En dat is van die Vodafone reclame. Dat moet ons allemaal wel bekend voorkomen. Maar wat ik zo fantastisch vond aan dit fragment is dat deze zanger op hele innemende wijze beschrijft hoe onstage eigenlijk langzaam van helemaal niets er een nummer ontstaat met al die gasten, die gitaristen, drummers en alle andere muzikanten, die eigenlijk langzaam in hun gig als het ware komen. En dan beschrijft hij geluid, geschreeuw, de spanning, geuren, kleuren. En langzaam, zeg maar, synchroniseren ze zich zo tot het nummer. Nou, in dit geval de Bohemian Like You.
En misschien moet je wel een... Ja, sorry. Misschien moet je wel een beetje dronken zijn om je over te geven aan die experience, hè? Dus dat is wel geinig.
Ja, dat is even goed dat je dat aan toegeeft. Maar luister even met ons mee naar dit fragment. Volgens mij mooi passend bij dit beeld.
When you're singing, you're not just singing, I'm playing guitar. Plug in and you put your guitar on and then you go, dong ding. And you're listening to every member of the band and like the shuffle. Dong dong, everything. As he's over there going, moving his drum, chick, 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 you know, just moving his seat around, people are going, okay. Hang on, you guys. And then you just have that thing. You know it. Everyone's in and like, oh, we're in the same place. Thank God. Whoa. Here we go. All right, this is going to be good.
Oké, ja, volgens mij echt een supermooi mooi fragment. Je had helemaal gelijk. Je moet wel even een beetje synchroniseren met een dronken Courtney Taylor Taylor. Maar wel een mooie omschrijving, analogie voor wat er in dit deel wordt omschreven. Peter, volgens mij moeten we een afronding van deze aflevering. En in ons voorgesprek gaf je al een aantal mooie conclusies. En ik zou je toch even een klein podium willen geven om dat nog eens met onze luisteraars te delen.
Oké. Nou ja, zee is context, is omgeving, is, laten we zeggen, we bewegen met een continu veranderende omgeving. Dus water, daar heb je nauwelijks grip op. Zee zuigt het lichaam mee, zuigt het lichaam naar beneden. Dus je moet weerstand bieden aan die omgeving. Als je niet wil verdrinken tenminste. En dat... laten we zeggen, de rol van de zintuigen spelen een belangrijke rol. Hè. Dus ogen zijn super belangrijk, maar andere zintuigen dus ook. Neem bijvoorbeeld De betoverende werking van het deinen op het gemoed, hè, zoals die zegt. Dus als je, weet je, dat schip gaat heen en weer en je wordt in slaap gewiegd. Ja, dat is, laten we zeggen, vertrouw je alleen op je ogen, word je zeeziek. Vertrouw je alleen op je, nou, je evenwichtsorgaan of andere sensorische informatie, dan kun je er ook een soort van ja, betoverende werking van ervaren. Heb je, laten we zeggen, een veranderende omgeving? Hij heeft ook zo'n mooi voorbeeld van. De zee is continu veranderlijk, maar ik ben ook telkens anders als ik op zee ben. Dus ik neem mijn eigen veranderlijkheid mee in relatie tot die veranderende omgeving. Hij gebruikt geloof ik een kunstvoorbeeld, een kunstwerk, maar waarbij je de reden waarom je telkens iets anders ziet in een kunstwerk is omdat ik telkens met een ander gemoed bij het kunstwerk verschijn. Of ik ga telkens vanuit een ander oogpunt daarnaar kijken, omdat ik soms voel ik me heel blij en zie ik andere dingen dan wanneer ik me opgejaagd voel of wanneer ik me down voel. En dat is ook de zee heeft ook die uitwerking. Soms is er storm, soms is er geen wind. Het is een continu veranderende omgeving.
Ja. Hey, volgens mij als ik citeer, we moeten veel meer naar het paradigma van de rheologie.
Yeah.
De rheologie is de stroming. Dus veel meer denken in stroming. Ook zowel in de wetenschap, maar misschien ook wel in het denken en handelen van de fysiotherapeut. Hey, mooi, dankjewel. En ik kijk nu al uit naar het volgende deel. Want dan gaan we het hebben over het lichaam tussen andere lichamen. En volgens mij met een van jouw favoriete denkers, Heidegger.
Yes.
Dan kunnen we helemaal los. En nou, ik zal het weer een keer of vier moeten gaan lezen, dit deel. voordat wij weer een goed gesprek hierover kunnen voeren.
Ja, ja, misschien kunnen we onze boeken met aantekeningen verloten onder de inzenders uiteindelijk.
Dat lijkt me een heel goed idee. Laten we dat idee uit gaan werken en ik ga studeren. Ik spreek je volgende keer weer.
Yo!